Welkom in de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding. In deze podcast nemen wij de luisteraar mee in de catacomben waar beleidsmakers en hun beïnvloeders elkaar ontmoeten. Vandaag staat centraal hoe je een regel in het regeerakkoord kunt lobbyen. En hoe je dat kunt bereiken bespreek ik met Jaap-Jelle Veenstra van het havenbedrijf Rotterdam. Laat ik mezelf eerst voorstellen. Mijn naam is Peter van Keulen en ik ben van Public Matters, een lobby- en public affairs adviesbureau in Den Haag. In de Lobby willen we graag inzichtelijk maken dat PA en lobby in feite een vast onderdeel vormen van het besluitvormingsproces. En dat doen wij voor luisteraars die interesse in die politieke belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding hebben. Vanuit de wetenschap dat wij in de praktijk merken dat de aandacht voor dat vak, voor dat public affairs vak, groeit. Die aandacht en die interesse ontstaat of bestaat bij cliënten uiteraard, maar ook bij bijvoorbeeld journalisten of studenten. Zij willen graag weten wat voor strategie je kunt hanteren, hoe je je public affairs organiseert, maar ook welke middelen je inzet en dat soort vragen. En daarover willen wij in de lobby vertellen en dat bespreken met deskundigen uit de praktijk. Zodanig ook dat we dat vak een beetje demystificeren. Kortom, de praktijk toegankelijk maken in deze podcast. En daar ontkomen we er natuurlijk niet aan om af en toe wat Haags jargon te gebruiken voor de fijnproevers, maar dat gaan we zoveel als mogelijk proberen te beperken. En wat is er leuker om in deze aflevering te spreken over lobbyen, public affairs en de totstandkoming van het regeerakkoord? Want dat onderwerp is natuurlijk actueler dan ooit. En juist daarover krijgen wij deze dagen veel vragen. Bijvoorbeeld hoe je interne en externe schaakborden, hoe je daar actief op moet zijn en hoe je de inhoud van het regeerakkoord een bepaalde kant op kunt geleiden, als dat überhaupt al kan. Maar we krijgen ook vragen over de brief van de formateur of de informateur. Moet je dat überhaupt doen? Wat is daarvan de zin en de onzin? En je hoort ook veel vragen over het belang van de fiches aan de onderhandeltafel, aan de formatietafel. Hoe stel je die überhaupt op? Hoe ga je daar als lobbyende organisatie mee om? Hoe werkt dat precies? Nou, wat is er nou leuker om dat te bespreken met het havenbedrijf Rotterdam? Waarom het havenbedrijf Rotterdam? Nou, daar moet je in feite voor terug naar het regeerakkoord 2017. Want daarin zag je, in die tekst van het regeerakkoord 2017, zag je heel duidelijk dat het belang van het havenbedrijf Rotterdam op een aantal plekken in die tekst stevig was geborgd. En hoe je dat doet, want dat gaat natuurlijk niet voor niets, die teksten geborgd in het regeerakkoord, hoe je dat doet, dat vragen we aan Jaap-Jelle Veenstra, de man in Den Haag van het havenbedrijf Rotterdam. En dat is des te leuker, omdat juist het havenbedrijf ook een hele professionele PA-organisatie heeft, die stevig is ingebed in niet alleen Den Haag, maar ook in Brussel of in andere arena's die voor het havenbedrijf van belang zijn. En dat bespreken we dus met hem in de meest brede zin van het woord. Hoe dat werkt, hoe ze dat organiseren, hoe ze dat toen deden in 2017, maar ook hoe ze dat nu in 2021 doen en wat hun verwachtingen daarbij zijn. Nou, uiteraard doen we dat heel discreet, dus verwacht geen spannende achterkamerverhalen, maar wij wel willen we je inzicht geven in hoe het werkt, welke instrumenten je kunt inzetten, maar ook hoe belangrijk interne afstemming is bijvoorbeeld bij lobby en public affairs. Ik geef je daar alvast mee de tip dat je goed moet luisteren tussen de regels door hoe routinier Jaap-Jelle daarover vertelt en vooral ook dus wat hij niet vertelt tijdens het gesprek. Jaap-Jelle, van harte welkom in de lobby.
Dag Peter.
Je bent de PA-officer, de public affairs man van het havenbedrijf Rotterdam. Ik zat even te kijken hoe lang je dat al doet. Dat is alweer bijna 20 jaar. Daarvoor was je op en af Kamerlid 14 jaar lang voor de Partij van de Arbeid. En daarvoor onder andere in het Europees Parlement. Ik zag ook dat je ooit bent opgeleid tot docent natuurkunde en biologie. Nou, dat brengt iemand dus in de public affairs. En je bent ook voorzitter geweest van de Fietsersbond en niet onvermeld uiteraard ook voorzitter geweest van de BVPA, de beroepsvereniging voor public affairs. Jij gaat ons iets vertellen over wat het havenbedrijf Rotterdam 4 jaar geleden in het regeerakkoord Rutte 3 heeft bereikt. Voordat we daarop in gaan zoomen, het is best wel bijzonder dat je hier zit, want je merkt bij dit onderwerp dat toch veel bedrijven of organisaties wat terughoudend zijn om daarover te vertellen. Herken je die terughoudendheid?
Nee, eigenlijk niet. Toen jouw vraag binnenkwam, dacht ik meteen, oh, daar ga ik aan meewerken. Want mijn algemeen uitgangspunt is, probeer zo openlijk mogelijk, probeer zo transparant mogelijk te zijn over public affairs. Er hangt toch al een bepaalde mist over het lobbyprofessie heen. En dat lijkt me niet nodig. Waar wij mee bezig zijn, dat zijn toch oorbare zaken. Natuurlijk, alle details kun je niet altijd op voorhand met anderen delen. Maar datgene wat we doen, daar kunnen we best over spreken.
Nou, gewaardeerd. Laten we eens kijken. 4 jaar geleden. Vertrouwen in de toekomst, heette het regeerakkoord toen. Ik heb het er nog eens op nageslagen. 55 bladzijden dik. En als ik goed tel, heb ik 8 verwijzingen gevonden die met het havenbedrijf Rotterdam te maken hebben. Dan wel direct het havenbedrijf noemen, dan wel indirect een verwijzing naar havens. Heb ik die telling goed gedaan?
Ja, volgens mij heb je het goed gelezen. Het is toen ook het FD opgevallen. Het is toen het NSC opgevallen. Ik denk dat we, en ik spreek heel bewust in meervoud, succes dat is altijd het resultaat van teamwork. Ik denk dat we toen heel succesvol een aantal voorstellen gedaan hebben die door de politiek ook erkend zijn, overgenomen. Er waren inderdaad 8 passages in het regeerakkoord van Rutte 3... waarmee wij tegemoet werden gekomen, waarmee wij versterkt werden. En dat is denk ik een hele mooie score.
We gaan het niet over de specifieke inhoud hebben, maar toch een beetje voorbeelden van, ja, waar moet je dan aan denken wat er in dat regeerakkoord stond, wat voor jullie of voor de sector goed was?
Nou, laat ik gewoon een heel praktisch punt noemen. Het spoorgoederenvervoer. De tarieven voor het spoorgoederenvervoer in Nederland lagen op een veel hoger niveau dan bijvoorbeeld in Duitsland, ons belangrijkste achterland. En spoorvervoerders klaagden daarover. Zullen we dan maar met de truck gaan? Of zullen we vanuit Antwerpen gaan? We hebben toen de politiek duidelijk kunnen maken, volg in de hoogte van het spoor, van het tarief in Nederland, volg Duitsland. Die zin is in het regeerakkoord terechtgekomen. Daar heeft de staatssecretaris van INW toen een budget voor vrijgemaakt. En nu wordt als een golfbeweging precies gedaan wat er in Duitsland gebeurt. En de spoorvervoerders klagen niet meer. En voor dit grensoverschrijdend vervoer is er nu sprake van een gelijk speelveld. Nou, dat punt is overgenomen en is ingevuld.
Nou, hoe je dat hebt gedaan toen en hoe luisteraars van deze podcast dat nu kunnen doen, daar wil ik eens met je over verder praten. Ik zeg altijd, lobbyen en formeren, dan moet je gaan simultaan schaken. Je bent op meerdere schaakborden tegelijk bezig. De formatietafel, ministeries, maar ook de Tweede Kamer. Even globaal de schaakborden waar het om gaat. Kun je ons eens mee aan de hand nemen hoe je dat toen hebben gedaan? Die formatietafel als eerste schaakbord. Wat heb je op die tafel gericht aan lobbyacties ondernomen?
Ja, ik zet er nog 1 schaakbord bij en dat is intern. Public affairs lobby, je begint inderdaad intern. Dus met de collega's, met de organisatie, het havenbedrijf zeg maar, moet je het eerst eens zijn over een hele scherpe prioriteitsstelling. Wat zijn de thema's waar wij aandacht voor vragen? En zijn we het daar onderling over eens? En als we dan een heel kort lijstje van prioritaire punten hebben benoemd, zijn we daar ook consistent in? Dragen we dat ook voortdurend uit? En zelf in onze contacten kom ik zo op, maar ook via de contacten via anderen. Dus die lobby die begint met een 4e schaakbord en dat schaakbord is in huis, is dat opgesteld. Vervolgens is van belang dat je heel erg tijdig begint. We zijn toen, 1,5 jaar, voor de verkiezingen van Rutte 3, zijn we al begonnen met suggesties aan de politieke partijen. Dit zou je kunnen opnemen in je verkiezingsprogramma. En dat doen we niet alleen maar om ons te versterken, maar dat doen we omdat we ook voor de economie en voor de samenleving een functie hebben. 6,2% van het bruto binnenlands product wordt bij ons geproduceerd. Dat is 42 miljard per jaar. Daar kun je mooie publieke uitgaven van doen.
Dus je kunt jezelf positioneren als maatschappelijk en economisch relevant.
Precies.
En op die manier
als je alleen zegt, ik en kun je me helpen, dan gaan de deuren niet echt open. Maar als je zegt, we hebben een publieke, maatschappelijke rol te vervullen en we kunnen dat nog beter doen als je ons daartoe in de gelegenheid stelt, dan mag je ook op een zekere reactie van de andere kant verwachten. Daarna kom ik inderdaad bij jouw schaakborden. Probeer die tijdige boodschap die je naar de politieke partijen gestuurd hebt, probeer die ook zelf uit te dragen in de vele contacten die je hebt met Kamerleden, maar ook bovenal met de departementen. Op de departementen worden de overdrachtsdossiers geschreven voor de nieuwe bewindslieden. Dus daar moeten de meest relevante, meest kernachtige punten moeten daarin terugkomen.
Maar dat is na de formatie als ze zijn aangetreden.
Nou, die documenten ook nu zijn al vergaand geschreven. Ambtenaren proberen ook zinnen te maken die geschikt zijn om in het regeerakkoord terecht te komen. Dan is het leuk om daar ze ook toe te prikkelen en daar ook jouw zinnen voor aan te leveren. En als dat inderdaad vertrouwenwekkend gebeurt, en we hebben een zekere traditie op dat punt, althans dat leid ik af uit de intensiteit van de contacten, komt het zelfs voor dat ambtenaren, en dat is vorige week nog een keer gebeurd, dat het departement zegt, nou, we staan er voor dat beleidsterrein ongeveer aan zo'n zin te denken, maar weer eens meelezen. Kijk, en dat is dan een productieve samenwerking die ook tot bepaalde resultaten leidt. Het derde schaakbord is, probeer jouw boodschap ook onder te brengen bij de grote bepalende brancheorganisaties. Dat denk ik vooral aan VNO, maar ook allerlei andere samenwerkingsverbanden die er zijn. Vaste samenwerkingsverbanden, maar ook tijdsgebonden, actuele samenwerkingsverbanden. Nu bijvoorbeeld over waterstof. Er is een waterstofcoalitie. Zitten jouw plannen in die waterstofcoalitie?
Waar we zo nieuwsgierig ben, hoe doe je dat dan? Want het is op tijd beginnen. Het is zorgen dat je intern opgeleid bent, dat iedereen weet wat je moet vinden. Daar zeker heel erg vroeg mee beginnen. Dat, volgens mij is dat met dit regeerakkoord ook weer het geval. Volgens mij de motie sneller in december 2018 was de basis voor de brede heroverwegingen voor wat kwam er daarna? Keuzes in kaart. We hebben de verkiezingsprogramma's gehad, de doorrekeningen, de menukaart van het ministerie van Financiën, dat ligt er allemaal al. Dus ik ga ervan uit, dat hebben jullie al hartstikke goed afgedekt. Maar hoe doe je dat dan? Ga je dan met dat A4'tje letterlijk onder de arm naar die ambtenaar die nu bij die formatietafel ondersteunt? Of wat? Geef ons een kijkje in die catacomben van rond die formatietafel.
Ik denk dat het kompas voor een rondgang door die catacomben ook daaruit bestaat dat je heel sterk selecteert wie gaat eigenlijk precies waar over. Je moet bij een ambtenaar niet aankomen met een onderwerp van een ander departement of een andere afdeling. Maar je kunt bij hem wel aankloppen voor datgene waar die afdeling en die ambtenaar bij uitstek dan ook echt verantwoordelijk voor is.
En dat begint dus met de gedachte van wat je wil als externe partij en dat bij een ambtenaar polsen of ze dat willen. En zij gaan daar dan mee aan de slag. Maar dat ene gesprek zal daar niet voldoende zijn. Maar
nee, daar moet je ook heel consistent in zijn. Dus in een reeks van gesprekken, in onderzoeken, in contacten, in werkbezoeken met en departementen, maar ook met Kamerleden. Ze zien te interesseren voor een bepaalde analyse die leidt tot een bepaalde conclusie. En die conclusie kun je dan in mooi Nederlands opschrijven, zo compact mogelijk, en hopen dat die wordt meegenomen. Maar je kompas bestaat er dus uit selecteer. Selecteer in de onderwerpen waarmee je op stap gaat en selecteer in de contacten wie spreek ik precies waarop aan.
Dan letterlijk weer even terug naar die formatietafel. Hoe heb je 4 jaar geleden, of ben je daar nu op voor aan het bereiden, die mensen die daar zitten, daar zit een fractievoorzitter of een lijsttrekker van een partij. Daar zit een secondant achter, iemand met een politieke achtergrond, iemand uit de fractie doorgaans. Daar zitten mensen van het bureau kabinetsformatie omheen die notities schrijven, die soms nog wel eens in het nieuws komen overigens. En daar zit een informateur bij, 1 of 2. Wie van die mensen zijn daar belangrijk voor jou als PA-man?
Nou, ook dat verbreed ik weer in de we-vorm. Dat doen we in een veelheid aan contacten, ook door het hele bedrijf heen. Maar er is een soort van automatische reflex om je te willen richten op de formateur. Maar de formateur krijgt zoveel brieven en zoveel adviezen. Ik neem aan dat die persoon ze niet zelfstandig doorneemt. Die brief moet je wel schrijven, maar nog belangrijker is dat hij bij anderen terechtkomt. Ook de vorige keer hebben we ons nadrukkelijk gericht op de fractievoorzitters, waar je ook door de jaren heen al contact mee hebt opgebouwd. En met name de secondanten, wat zijn de mede-onderhandelaars? Wie zitten er eigenlijk precies aan de tafel? Maar ook de Kamerleden die nu verantwoordelijk zijn voor dat beleidsonderdeel. Dat kan na de formatie weer veranderen, want in de coalitie heb je ook doorstroming. Dan worden er ook weer portefeuilles gewisseld. Dus je moet ook een heel actueel beeld hebben. Wie kan ik precies waarop aanspreken? Maar dat is weer hetzelfde kompas als bij ons vorige schaakbord, zeg maar. Je moet dus precies weten wie gaat ergens over. Die brief naar de formateur moet je sturen. Maar hij is belangrijker dat hij bij de fractievoorzitters, de secondanten en de Kamerleden terechtkomt. En die kun je daar ook op aanspreken.
Want veel mensen sturen zo'n brief omdat ze dat dan ook als een eindpunt zien. Maar in feite is dat één instrument, zeg je, waar heel veel acties je omheen moet ondernemen om effectief te kunnen zijn.
Het moet eigenlijk de echo zijn van een meerjarige lobby. Men moet ook herkennen, oh, daar heb je hem weer met dat bekende punt. Tja, er zit ook wel wat in. Weet je, ik ga er wat mee doen. En dat is dus de consistentie door de jaren heen die het mogelijk maakt om daar resultaten te boeken.
Dan even weer terug naar de middelen aan die formatietafel. Je hoort veel over fiches. Er komen fiches op die formatietafel waar ambtenaren, maar ook Kamerleden die daar indirect aan zijtafel zitten of op andere plekken mee onderhandelen. Fiche, daar staat een regel op en daar zit een onderbouwing van een regel in die mogelijk in het regeerakkoord gaat komen. Moet ik me dan zo voorstellen dat het havenbedrijf of met een aantal bedrijven samenwerkend of een andere afzender, dat je ook dat soort fiches aanreikt aan mensen die aanschuiven aan die formatietafel?
Ja, we reiken geen fiches aan. Daar zijn we wel voldoende bescheiden in, denk ik. Maar we weten wel, dat departement, die afdeling, die ambtenaar, die is bezig met dat beleidsonderdeel. Dat moet eindigen in een fiche. Het zou mooi zijn als ik dit van ons gehoord heeft, misschien daardoor overtuigd raakt en dat misschien ook kan meenemen.
Maar worden er nooit dat soort fiches door lobbyisten aangereikt, denk je? Of hoe gaat
wij, dat echt? Wij proberen altijd compact te zijn in onze boodschap en laten die boodschap ook altijd compact achter. We hebben niet de positie om te zeggen, dit is het fiche. Daarom laten verantwoordelijkheden ook zoals ze zijn. Maar we willen wel indringend doorpraten. Wat is ons belang en hoe strookt dat ook met een maatschappelijk breed belang?
En het is mooi dat je aangaf, daar spelen Kamerleden ook een rol in. Nou, 31 maart krijgen we de nieuwe Kamerleden beëdigd en wel. Daar komen ook weer nieuwkomers bij. Hoe ga je daarmee om? Doe je dan weer een rondje introductie of is dat al gebeurd? Hoe gaat dat?
Er zijn Kamerleden die doorlopen. Er zijn enkele Kamerleden die worden opgewaardeerd tot secondant. En dat zijn met name interessante spelers straks in dit spel. Er zijn ook nieuwe Kamerleden die binnenkomen. Ik denk dat het reëel is om te zeggen, mag ik je eerst eens een algemeen verhaal vertellen over het maritieme beleid. Over hoe een zeehaven functioneert. Wat wij betekenen voor de samenleving en toegevoegde waarde in werkgelegenheid. Met corona is het een beetje lastig, maar kom zodra het weer kan ook even op werkbezoek. Zoiets moet je zien. Dat is een gebied van 120 vierkante kilometer met indrukwekkende bedrijven en met gigantische schepen. Daar kun je zelfs een Suezkanaal mee blokkeren. Kom alsjeblieft langs en dat moet je zien. En de grootschaligheid daarvan, die moet je ervaren.
En ze komen ook langs dan. Als ik me niet vergis, hebben jullie een heel mooi schip daarvoor. En daarmee kunnen ze ook door de haven varen om het ook te zien. Dat gebeurt ook in coronatijd?
Nee, dat gebeurt niet in coronatijd. Dus vandaar ook mijn opmerking, zodra corona toestaat. Ik verheug me op de post-corona periode. Zullen we ook zeker de nieuwe Kamerleden en de nieuwe fracties uitnodigen. Niet iedereen kent de haven. Maar als je de haven gezien hebt, ervaren hebt, dan heeft dat zeker een effect op mensen.
Dus dat is de Kamer, de Tweede Kamer, nieuwe Kamerleden. Doe je nog iets of wordt er nog iets gedaan in lobbyen en formatietijd richting de Eerste Kamer? Spelen die nog een rol volgens jou?
Ja, die spelen wel een rol, maar zoals dat is rechtelijk bepaald. De Eerste Kamer kan alleen maar ja of nee tegen wetsvoorstellen zeggen. Dus die benaderen we niet met details en met voorstellen, gedetailleerde voorstellen voor wijziging. Maar die proberen we wel te wijzen op algemeen belang. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofwet. Denk aan de omgevingswet. Echt hele brede wetten die voor ons echt relevant zijn. Dan komen we altijd wel met een algemeen verhaal om de Eerste Kamer erop te wijzen. Het is van groot belang dat dit wordt voortgezet. Of als dit wordt voortgezet, vraag dan om een nadere uitwerking daar en daarover. Maar dan inderdaad zoals het de Eerste Kamer betaamt. Zo als je de Tweede Kamer weer op een andere manier benadert.
Dat is dan meer de inhoudelijke benadering en die begrijp ik. Er zit ook een relationele component aan. In de Eerste Kamer zitten een aantal politici die toegang hebben tot de mensen aan die formatietafel. Die een bepaalde statuur hebben of autoriteit binnen een politieke partij. Benader je die mensen dan ook via die relationele as of is het vooral het inhoudelijke zoals je het omschreef?
Ik zou vooral die inhoudelijke lijn willen bewandelen. Ook bij het vorige regeerakkoord hebben we ons niet vanwege het regeerakkoord gericht tot de Eerste Kamerleden. Dat staat nu ook niet in de planning. Dat is echt een primaat wat ligt bij de Tweede Kamer. En ik denk dat de fractievoorzitters die straks aan tafel mogen schuiven ook dat zelfstandig zullen willen doen.
Duidelijk. Even dat derde schaakbord bespreken met je. De ministeries, je hebt er al wat over gezegd, heel veel over gezegd. Als je naar die drie arenas kijkt, formatie, kamer of kamers en ministerie, is dat de belangrijkste schaakbord? Of wat vind je van het belang van die ministeries?
Om ze mee te nemen? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om de ministeries kennis te laten nemen van jouw voorstellen, van jouw belangen. Ik denk dat dat in aandacht wel net zoveel aandacht verdient, zeg maar, als de onderhandelende fractievoorzitters en de secondanten. Het schaakbord de formateur, dat heb ik net wat gerelativeerd.
Die is overschat wat jou betreft, omdat hij al die brieven toch niet leest en hij er meer voor het proces zit, als ik je goed
Ja, als daar een brief naartoe wordt toegestuurd vanwege de eigen achterban, geeft dat misschien een prettig gevoel, maar de vraag is of dat beklijft in het regeerakkoord.
Kun je het ook omdraaien? Stel dat je die ministers of die ministeries of die ambtenaren niet meekrijgt, kan dat dan ook een blokkerende factor zijn bij het opstellen van het regeerakkoord?
Ja, als men een bepaald urgent belang niet eens herkent, dan zal het ook niet op een prettige manier in nieuwe beleidsdocumenten landen. Dat lijkt me evident.
Je zei net al hoe vroeg jullie waren begonnen, hierop voortbordurend. Er liggen heel veel documenten vanuit de departementen op die formatietafel. Dus die brede heroverwegingen, keuzes en kaarten, noem maar op. Die zijn ook weer bijgesteld nadat de verkiezingsprogramma's zijn doorgerekend. Wat doen jullie op dat soort documenten? Volg je dat of probeer je daar nog ook in bij te sturen in die menukaart die ambtenaren voorstellen vanuit die ministeries?
Lobby is een tijdsintensieve aangelegenheid. Dat moet je weten, dat moet je kennen, dat moet je doornemen. Laat ik één voorbeeld van deze week noemen. Het ministerie van EZK had na aanleiding van vragen van de Kamer, het VVD-Kamerlid Wiersma, een rapport opgesteld. Wat zouden de knoppen zijn waaraan we moeten draaien als we post-corona het economisch herstel een setje willen geven? Ja, dat moet je doornemen, dat moet je weten. Want blijkbaar zijn dit de voor EZK relevante instrumenten om weer te komen tot economisch herstel. En dan ga je natuurlijk op zoek naar waar sluit onze plannen daarbij aan. Kunnen we daar ook ons voordeel mee doen? Dus het is slechts een voorbeeld, maar dat kwam dan deze week langs. Natuurlijk, het is een tijdsarbeidsintensieve aangelegenheid. Maar neem die rapporten door, herken ze. En dat biedt jou ook weer de mogelijkheid om met het departement contact op te nemen.
Duidelijk. En even weer praktisch makend. Vanuit die formatietafel wordt er al dan niet door fiches gestuurd, maar wordt er via dat bureau van de kabinetsformatie worden er uitvragen gesteld aan de departementen. Ik denk het ministerie van Financiën het belangrijkste departement, maar er zijn ook linken vanuit dat bureau kabinetsformatie naar de andere ministeries. Hoe prik je daar nou op in als lobbyist? Hoe zit je nou op die informatiestroom? Want het is toch, zegt iedereen, een soort black box, die formatie. Dus kun je dan iets ook loskrijgen vanuit die departementen?
Er is inderdaad een deel wat inderdaad black box is en waar anderen bepalen wat er wordt opgeschreven. Maar als je nou vanuit gaat dat dat een gegeven is, kun je wel proberen de ring daaromheen zo goed mogelijk te informeren. Dat moet je ook niet nu doen, omdat je opeens verrast bent omdat er verkiezingsaffiches op de ramen geplakt zijn. Maar dan moet je dus 1, 2, 3, 6 jaar terug al werken aan bepaalde voorstellen die dan herkend worden en die dan een plaats kunnen krijgen.
En dat is dus iets wat je doet door te investeren in relaties binnen je brancheverenigingen. Alles wat daarbij komt kijken. En dat is niet even één keer een briefje sturen. Heeft dat dan wel zin? Want ik krijg ze ook zelf veel vragen van organisaties die zeggen, we willen een brief. Heeft dat dan zin überhaupt om dat op dit moment te doen?
Als de brief bedoeld is om consensus te bereiken over de interne prioriteitsstelling, zou ik zeggen, stel een halve zo'n brief op. Ook als je er geen postzegel op plakt. Als je de brief verstuurt naar de formateur, stuur hem dan ook naar de partijen toe die ik net noemde. Stuur hem ook naar de fractievoorzitters, stuur hem ook naar de secondanten, stuur hem ook naar de woordvoerders, kamerleden. Dat lijkt me meer relevant, dan zou je die ene postzegel kunnen uitsparen.
En het geeft je ook nog de opstap om, als die commissies zijn gevormd in de Kamer of anderszins, met hen te praten de komende jaren. Of naar het kabinet Kaag 1 misschien nu de basis te leggen voor een volgend regeerakkoord om te lobbyen misschien.
De kabinetten hebben een levensduur van maximaal 4 jaar. Desalniettemin kan de minister-president ook een aantal kabinetten achter elkaar leiden. Maar beleidsdossiers lopen ook langdurig door. Neem een heel actueel beleidsdossier, alles rondom stikstof. Dat heeft al een hele lange voorgeschiedenis en dat loopt ook nog wel even door. Dus in die hele lange discussie moet je eigenlijk altijd al je inbreng hebben geleverd, zodat anderen ook erkennen wat verbeteringsvoorstellen zouden kunnen zijn. En dat is niet afhankelijk van nu toevallig formatietijd.
Duidelijk. We hebben het over drie schaakborden gehad. Je hebt er een vierde aan toegevoegd, interne. Dank daarvoor. Toch even buiten die schaakborden om. Mij wordt veel gevraagd, moet ik iets in de media doen? Hoe kijk jij daarnaar? Doe jij iets in de media?
Ook die vraag verbreed ik meteen weer naar we. Doen we iets in de media? Zeker. We hebben onlangs het Rotterdams Havendebat gehad. Met veel politieke woordvoerders. Dat is van belang. Dat is voor hun ook een indringend moment om contact te hebben met het havenbedrijf. En met de maritieme beleidsdossiers. Maar ook in de media. Mijn CEO heeft net in de Telegraaf en in het FD aangegeven dat met dit onduidelijke stikstofbeleid er zo'n 4,5 miljard euro aan investeringen in Rotterdam onzeker zijn geworden.
En is dat dan het doel vanuit het havenbedrijf om dat via de band van de media ook op de formatietafel te laten landen? Of wat past dat in de timing van de lobby van het havenbedrijf gericht op het regeerakkoord?
Ik denk dat we ook halverwege een kabinetsperiode deze boodschap naar buiten hadden gebracht. Maar we hopen nu in ieder geval dat die ook verstaan wordt aan de formatietafel. En dat men inziet, niet alleen voor ons, maar ook voor de woningbouw, voor de wegenbouw. Maar in ieder geval het algemene vestigingsklimaat in Nederland is ermee gediend dat er nu duidelijkheid wordt geboden. Veel bedrijven die zich bij ons willen vestigen zijn internationaal georganiseerd. Dan is er in Singapore of in Houston een board die moet besluiten, we gaan ergens in Noordwest-Europa zitten. Waar wordt dat? En als dan het onduidelijke beeld over Nederland bestaat, dan is dat niet in je voordeel.
Duidelijk. Ook de terugblik naar 4 jaar geleden. Maar ik ben ook benieuwd, 4 jaar geleden hadden jullie dus 8 beleidsvoorstellen direct of indirect gerelateerd aan het havenbedrijf Rotterdam of aan de havens of aan het economisch belang wat jullie dienen. Hoeveel gaan het er dit jaar worden, Jaap Jelle? Waar zet je op in?
We hebben nu gezegd, er zijn 2 randvoorwaardelijke punten die echt met het oog op de toekomst geregeld moeten worden. Dat is het stikstofbeleid. Dat moet werkbaar worden. En er moet sprake zijn van een gelijk speelveld. Er zijn een paar dossiers waarin Nederland echt afwijkt van de buurlanden. En dat voelen we in investeringen, dat voelen we in het vestigingsklimaat. En we hebben een aantal voorstellen gedaan op het punt van het klimaat en een aantal voorstellen gedaan op het punt van de bereikbaarheid. Dat hebben we aan de politieke partijen gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Dat hebben we aan de fracties gestuurd, ook bij begrotingsbehandelingen. Dus ook de zittende Kamerleden zijn daarmee bekend. En dat zijn de punten waar we ook nu aandacht voor vragen. In die prioriteitsstelling zijn we dus heel consistent.
Dus 10 punten, 12 punten, wanneer gaat de vlag uit in Rotterdam?
die vraag gaan we beantwoorden als het nieuwe regeerakkoord er ligt.
Veel werk, lobbyen. Jij bent de public affairs officer. Al dat werk ook gericht op het beïnvloeden van het regeerakkoord en alles wat je dagelijks doet met je public affairs werk, doe je dat alleen? Of hebben jullie daar hulp bij? Of hoe doen jullie dat vanuit het havenbedrijf?
Nee, ik heb al een paar keer aangegeven, we hanteren de WUF-vorm. En we hebben een prettige, goed toegeruste afdeling van 15 FTE. En ik mag dan het Haagse deel doen.
En is er dan 1 FTE voor het Haagse deel beschikbaar? Of hoe moet ik dat in effectiviteit inschatten?
Ja, en wij geven dus onderling, geven we de dossiers aan elkaar door. In Europa kan een bepaald document zijn aangenomen. Dat moet dan is mijn collega van Europa daarmee bezig. Dat moet vertaald worden in wetgeving. Dan let ik daarop, schakel ik met de inhoudelijke experts op het havenbedrijf. Dat kan vervolgens, denk aan natuurbeleid, weer een provinciale verantwoordelijkheid worden. Dan gaat dat dossier door naar de collega die daarmee bezig is. Dus wij schakelen onderling in de dossiers. En daar zit ook een overweging van klantvriendelijkheid in. Kamerleden hoeven slechts op 1 deur te kloppen. En dan schakel ik wel intern met de inhoudelijke experts en met de collega's van de andere beleidsniveaus.
Dus toch een beetje voeling, 1 FTE voor Den Haag? Mag je het zo samenvatten? Of?
Ja, maar wel met hulp van collega's. Ik neem dus wel collega's mee.
Ja, oké, dat hoor je meer. Dat er inhoudelijk, of de interne PA-man of vrouw, een collega uit de lijn, of in jouw geval van de afdeling, betrekt bij de inhoudelijke kant van het gesprek. Dus dan heb je meer als public affairs officer een procesrol. Dan kan ik me ook voorstellen dat omdat je Den Haag zo goed kent, En ook een politiek verleden hebben, dat je nog meer weet hoe het Haagse proces werkt. Speelt jouw politieke kleur vanuit het verleden nog een rol?
De kleur speelt geen rol. Het feit dat je Kamerlid bent geweest, betekent voor met name zittende Kamerleden, jij weet hoe het hier gaat. Dan is het prettig om snel zaken te kunnen doen. En voor nieuwe Kamerleden geldt dat ze dan ook vaak wel aangeven. Help eens even op weg, hoe gaat dat dan precies? En kun je me helpen met een tekst? En hoe breng ik dat dan in? Dus eigenlijk beide categorieën kun je wel helpen. En dan wordt het feit dat je daar lang hebt meegelopen, wordt gezien als een voordeel.
En wellicht heb je ook nog een voordeel dat je een kamerpas hebt.
Ik heb wel een kamerpas, maar ik heb er een hekel aan om mensen te verrassen. Dat is ook mijn ervaring toen uit de Kamerperiode. Ik maak graag een afspraak met je op het moment dat mij uitkomt. Op het moment dat het ook dat ik me ook echt voorbereid op dat debat. Verrast mij niet in de koffiekamer of op de gang dat een lobbyist je aanklampt, zeg maar. Dat vind ik niet aangenaam.
Nee, kamerpas of geen kamerpas, zo werkt het niet. Dat wordt over het algemeen niet gewaardeerd. En ik denk dat dat terecht is. En het is goed dat je daar nog een keer op wijst. Mijn allerlaatste vraag. Jullie zijn zelfvoorzienend. Die 15 collega's in dat PA-team bij het havenbedrijf. Jullie doen dat met elkaar, met de hele organisatie. Maar jullie worden daarbij niet extern ondersteund.
We hebben externe ondersteuning om onze aanwezigheid in Brussel te versterken. Ook voor Duitsland maken we gebruik van een bureau. Dus behalve de eigen afdeling, zeg maar, maken we ook gebruik van bureaus.
Maar in Nederland niet?
Nee, we hebben wel dat we bijvoorbeeld onderzoeken laten doen door bureaus. Wat dan een rapport of inzicht oplevert waar je ook in de lobby weer iets mee kunt.
Goed, we gaan afsluiten met de tips. De do's en don'ts. Mensen die nu naar deze podcast luisteren, wat geef je ze mee wat je wel moet doen in het kader van lobbyen voor een nieuw regeerakkoord?
Ja, de punten zijn eigenlijk al een beetje genoemd. Ik zou zeggen 1, begin op tijd. Als je nu begint, dan ben je wel een beetje te laat. 2, hanteer een hele scherpe prioriteitsstelling en wees daar ook consistent in. 3, benader de politiek met de vraag waar de politiek over gaat.
Dank daarvoor. Daarmee sluiten wij In de Lobby af met Jaap Jelle Veenstra van het havenbedrijf Rotterdam. Namen wij een kijkje in de catacomben waar beleidsmakers en hun beïnvloeders elkaar ontmoeten. We bespraken hoe je een regel in het regeerakkoord kunt lobbyen. Ik dank Jaap Jelle Veenstra voor zijn openheid. Ik hoop dat dit velen heeft geïnspireerd in deze tijden van kabinetsformatie. En heb je vragen of suggesties voor onderwerpen voor deze podcast, laat het mij gerust weten. Mijn naam is Peter van Keulen, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer in de lobby.